dat volgende week in de morgendienst er doopbediening zal plaatsvinden en dat de collecten vandaag bestemd zijn. Twee rondgangen, de eerste voor de kerkelijke kassen en de tweede voor de diaconie. En volgende week is er één collecte die bestemd is voor de kerk. Gemeente, verhef thans uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam des Heren, Heren. Die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God, de Heilige Geest. Amen. Altaardrijk, smeek u neergebogen en hef de schoonste psalmen aan, gezangen die uw naam verhogen, de glorie van uw wonderdaan. Komt allen, ziet Gods wijze wegen, wat is zijn werking hoog geducht. Het zij het mensdom met zijn zegen bezoekt, of met zijn strenge tucht. Zingen we met elkaar uit Psalm 66 en daarvan het tweede vers. Thank you. En zingen in aansluiting erop uit Psalm 19 en daarvan het vierde vers. Des Heren wet nochtans verspreid volmaakt er glans. En daarna zal u gelezen worden uit het Nieuwe Testament en wel uit het boek Handelingen en daarvan het 17e hoofdstuk, de versen 15 tot en met 34. Stellen wij ons dus eerst onder de tucht van Gods heilige wet, zingen in aansluiting erop uit Psalm 19 vers 4 en luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die vanmorgen is uit Handelingen 17, de versen 15 tot en met 34. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit de diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En als zij bevel gekregen hadden aan Silas en Timotheus dat zij op het spoedigst tot hem zouden komen, vertrokken zij. En terwijl Paulus en Athene verwachtte, werd zijn geest in hem ontstoken ziende dat de stad zo zeer afgodisch was. Hij handelde dan in de synagogen met de Joden en met degenen die godsdienstig waren, en op de markt alle dagen met degenen die hem voorkwamen. En sommige van de Epicureïsche en Stoïsche wijsgeeren streden met hem. En sommigen zeiden, wat wil toch deze klapper zeggen? Maar anderen zeiden, hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden, omdat hij hun Jezus en de opstanding verkondigde. En zij namen hem en brachten hem op de plaats genaamd Areopagus, zeggende, kunnen wij niet weten welke deze nieuwe leer zij die gij daar gij van spreekt? Want gij brengt enige vreemde dingen voor onze oren. Wij willen dan weten wat dit toch zijn wil. En die van Athene nu allen en de vreemdelingen die zich daar onthielden, besteden hun tijd tot niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. En Paulus, staande in het midden van de plaats genaamd Areopagus, zeide, gij mannen van Athene, ik bemerkte dat gij alleszins gelijk als godsdienstiger zijt. Want de stad doorgaande en aanschouwende uw heiligdommen, heb ik ook een altaar gevonden op de welke een opschrift stond. De onbekende God. Deze dan, die gij niet kennende dient, verkondig ik u lieden. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, deze zijn de Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt. En wordt ook van mensenhanden niet gediend als iets behoevende, alsof hij zelf allen het leven en de adem en alle dingen geeft. En heeft uit één bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt, om op de gehele aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd en de bepalingen van hun woning. Opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij hem immers tasten en vinden mochten, hoewel hij niet verre is van een iegelijk van ons. Want in hem leven wij en bewegen ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw poëten gezegd hebben, want wij zijn ook zijn geslacht. Wij dan, zijnde Gods geslacht, moeten niet menen dat de godheid goud of zilver of steen gelijk zij, welke door mensen kunst en bedenkingen gesneden zijn. God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom dat zij zich bekeren. Daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een man die hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Als zij nu van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen daarmede. En sommigen zeiden, wij zullen nu wederom hiervan horen. En alzo is Paulus uit het midden van hen weggegaan. Doch sommige mannen hingen hem aan en geloofden, onder welke ook was Dionysius, de Areopagiet, en een vrouw met name Damatis, en anderen met dezelfde. Zoeken we nu samen het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. En in ons gebed willen wij gedenken aan de familie Lokker uit Stellendam, waarvan in de afgelopen week de moeder van broeder Lokker is overleden, op de leeftijd van 90 jaar. En willen ook gedenken aan zuster Kooijman, die deze week in Dirksland een operatie moet ondergaan. En willen ook gedenken aan hen die de komende week op reis zullen gaan. En de Heere om zijn bewarende hand bidden. We mogen ook dankzegging doen met zuster van der Laan, die weer in de kerk mag zijn. Zoeken we samen het heilig aangezicht des Heeren in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo mogen wij weer samen zijn rondom uw woord. Als gemeente mochten we weer uw woord openen. Mochten we uw zegenbeden ontvangen. Mochten we samen zingen, naar uw woord luisteren en nu mogen we samen tot u komen. Heere, wat een onverdiende weldaden hebt gij ons in deze tijd alweer gegeven. Ziende op onszelf, Heere, zijn wij het niet waardig dat de deuren van uw huis vanmorgen open stonden. Heere, dan is het elke keer weer een wonder dat we in vrijheid mogen opgaan naar uw huis. Dat u ons nog de gezondheid geeft, de lust in het hart om hier te zijn. Hier in tegenstelling tot zoveel anderen die niet meer naar uw huis komen, die uw woord en uw inzettingen de rug hebben toegekeerd. Maar we kunnen ook denken aan hen die niet naar uw huis kunnen vanwege vervolging, die ondergronds moeten samenkomen in het geheim. Heer, dan maakt u ook vanmorgen weer zo'n onderscheid waar het bij ons toch niet gevonden wordt. En laat ons daarom uw naam daarin mogen erkennen voor uw ongehouden goedheid over ons allen. Dat u ons spaart en draagt, maar dat u ons boven alles ook vanmorgen nog weer voorkomt met uw heilig woord. En daarom bidden wij u, kom ook met uw Heilige Geest, dat hij ook vanmorgen krachtiglijk onder ons mag werken. Zoals hij dat gedaan heeft, na de uitstorting van de Heilige Geest, keer op keer, onder de prediking van uw apostelen, hebt gij uw koninkrijk uitgebreid. Ze zijn uitgegaan tot het uiterste der aarde. En laat het ook zo vanmorgen mogen zijn, dat er ook weer mogen toegebracht worden, dat er mogen komen tot het geloof in de Heer Jezus Christus, dat ze hem mogen omhelzen. Heer, zoudt gij zo vanmorgen dan ook onbekeerden nog willen trekken? Zoudt u hun harten nog willen verbreken? En wilt u ze voeren met smeking en geween tot u, om bij u heil, genade en troost te vinden? Werk nog zo vanmorgen krachtdadig, onwederstandelijk. Maar denk ook aan uw kinderen vanmorgen. Heere, wilt u ze nabij zijn en goed zijn. Laat ook uw woord vanmorgen hen troosten mogen, onderwijzen mogen nadat een ieder van nood heeft, u weet het. En zo komen wij met heel de gemeente voor uw heilig aangezicht. Ook met hen die een rouw hebben. We denken aan de familie Lokker, waarvan u van onze broeder zijn geliefde moeder hebt weggenomen op de hoge leeftijd van 90 jaar. Wilt u bij ze blijven, ook als ze dinsdag hun moeder en schoonmoeder gaan begraven? Heren, dan weet u dat ze nu beiden geen ouders meer hebben. Heren, wat is dat ook een ingrijpend moment, als we dat meer en meer gaan inleven, geen ouderlijk huis meer, geen vader en moeder meer. Heere, wilt u bij ze zijn ook in dit verdriet, maar geef ook dat ze hierdoor gevoelen dat zij nu de oudste generatie zijn. En dat het waar is, jonge mensen kunnen sterven, maar oude mensen moeten sterven. Heere, laat dan ook zo dit sterven van hun moeder ook aan hun hart geheiligd mogen worden, dat ze zich ook mogen voor en toebereiden om ook u te kunnen ontmoeten. En dat kan toch alleen als we geborgen zijn in u, o Heer Jezus Christus. En zo bidden wij u voor al de rouwdragenden. Wilt u ze nabij zijn in rouw en smart, sterken ook het verlies, wat zoveel gevoeld kan worden, ja, wat nauwelijks uit de gedachten is. Gedenk de weduwen. Heere, nu ze geen man meer hebben, nu ze alleen door het leven moeten, gedenk ze en sterk ze. Gedenk de weduwnaren die geen vrouw meer aan hun zijde hebben. Heere, wat kan het dan ook stil zijn? Wilt u bij hen zijn die zo alleen hun weg moeten gaan? Bij kinderen die vader en moeder verloren hebben. Bij hen die kinderen verloren hebben. Heere, wij bidden voor al de rouwdragenden dat we het maar nooit vergeten zullen. En dat ze telkens ook maar aan u, de Heere, zullen opdragen. Wilt u zijn ook met hen die ziek zijn? We denken ook aan onze zuster Kooiman, die geopereerd moet worden de komende dagen. Wilt u ook bij haar blijven? Met haar meegaan ook de operatiekamer op. Geef ook dat ze in u rust mag vinden. Een stille overgave aan de weg die u met haar gaat. Gedenk haar samen met haar man en de kinderen. Heere, laat ook in dit alles toch onze verwachting zijn van Israëls God. Zegen zo ook de handen van die chirurgen. Verblijd ons ook met de uitkomst. En dat ze ook weer spoedig in ons midden mag terugkeren. Maar laat het ook een oefening zijn om het in alles van u, de Heere, te mogen blijven verwachten. Ik verwacht de Heere. Wil zo bij haar blijven en bij allen die haar lief en dierbaar zijn. Heer, en als wij aan haar denken, dan denken we aan alle zieken in ons midden. Zij die het moeilijk hebben vanwege lichamelijke klachten, van zorgen die er zijn om de gezondheid. We gedenken ook aan de familie Moerland, aan de familie Van Dijk. Heer, en zo zijn er velen in ons midden waar langdurige ziekten zijn, waar de zorgen soms zo groot kunnen zijn. We denken ook aan hen die niet lichamelijke, maar psychische ziekten kennen. Depressiviteit, moedeloosheid. Heren, die geen uitzicht voelen, die niet weten voor en achteruit te gaan. Heer, u weet ook aan hen te denken. Blijf ook bij ze. Als wij als mensen gevoelen dat we ze zo moeilijk kunnen troosten, als voor ons soms zo moeilijk is om ze te bereiken, wilt u bij ze blijven en krachten geven. Zij die ook verpleegd worden, zij die opgenomen zijn, Heer, we willen aan ze allen denken. En zo komen wij tot u. Genadige Heere, wees daar waar moeite zijn in gezinnen, waar verdriet en eenzaamheid is, waar stille worstelingen zijn. We leggen het alles voor u neer. Heer, u weet ook dat er een tijd is aangebroken, als ook straks onze basisschool vakantie krijgt en er ook velen weer reizen zullen ondernemen. Och Heere, wilt u ze dan bewaren waar ze ook heen gaan. Maar geef bovenal dat als we een periode van rust ingaan, dat we dat juist mogen gebruiken, niet voor het vlees, Heere. Hoewel het goed is om een ogenblik te rusten van de vermoeidheid van het werk, van het gezin, van alles waar we mee bezig kunnen zijn, maar laat toch gelden, zoek eerst het Koninkrijk van God. Heere, want daar is ware vrede, daar is ware rust te vinden. Onrustig blijft ons hart, zo heeft Augustinus het eens gezegd, totdat het rust vindt in u. Laten we die rust mogen zoeken en vinden, juist ook de komende tijd. Heere, zo mogen we uw naam ook hartelijk dank zeggen met onze zuster Van der Laan, die weer in uw huis mag zijn. Wat zal dat ook voor haar een wonder zijn. Heere, in de achterliggende periode is ze toch 3 maal in het ziekenhuis opgenomen geweest. Heere, u weet ook wat dat voor haar betekend heeft. En nu bidden wij u, geef haar verder herstel. Maar laat het ook van haar voor vanmorgen toch heel bijzonder zijn dat u haar tot hiertoe hebt willen sparen en dragen. Tot hiertoe nog de kracht gegeven hebt. Nog willen bewaren en sparen door al de ingrepen heen. Samen met haar man en de kinderen. Laat het zo ook een blijdschap mogen zijn. Heer, en dat er ook verwondering mag zijn als ze zo in uw huis mag zijn en voor uw aangezicht mag neerknielen. Blijf zo bij de hele gemeente. Koning van de kerk, ontfermt u zich over ons allen. En laat ook vanmorgen ons niet beschaamd naar huis gaan, Heere, maar onze verwachting is van u. Zou je dan ook vanmorgen nog eens in alles wel willen maken, onverdiende zegeningen van u doen ontvangen. Doe het om Christus wil alleen. Amen. De apostel Paulus moet het steeds ervaren, wat we wel eens in een uitdrukking weergeven: waar de Heere zijn kerk bouwt, daar bouwt de duivel zijn kapel. De apostel Paulus mag met veel zegen arbeiden in de gemeente van Thessalonica. Hij mag daar de Christus der Schriften prediken, hoe hij lijden moest, maar ook hoe hij opgestaan is, om zo de zaligmaker te kunnen zijn van verloren zondaren. En onder zijn prediking in Thessalonica komen Joden tot bekering. Maar wel heel in het bijzonder mag de prediking doorwerken in de harten van de heidenen. En dan lezen we het ook, en een grote menigte komt tot bekering. En zelfs ook hele voorname vrouwen, mensen uit de hoge kring, ook zij leren te buigen voor de Heer Jezus Christus. En dat duldt de duivel niet. Als er mensen tot bekering komen, als de kerk van Christus mag worden uitgebreid, oh, dan is hij er ook direct bij. En hij hitst de Joden op en nijdigheid welt in hun harten op. En ze zorgen ervoor dat er in Thessalonica oproer uitbreekt. En dan ziet Paulus zich genoodzaakt om te vluchten. En dan komt hij op zijn tocht in Berea. Niet zo ver van Thessalonica vandaan. En ook daar gaat hij weer het woord Gods verkondigen. Maar als de Joden van Thessalonica horen dat ook daar zegen valt, dan reizen zij af naar Berea. En ook daar zorgen zij voor een oploop. En opnieuw ziet Paulus zich genoodzaakt te vluchten. 'S Nachts moet hij in het geheim de stad verlaten. Met enkele getrouwe vrienden gaat hij op weg naar Athene. En als hij dan in Athene aangekomen is, dan blijft hij ook daar. En wat zien wij toch in dat gedrag van die Joden het woord waar worden, wat Stefanos gesproken heeft toen hij zei: gij lieden wederstaat altijd de Heilige Geest. Telkens is daar weer die weerstand van de Joden tegen de prediking van vrije genade, de rechtvaardiging zonder de werken der wet. Telkens weer dat verzet tegen de Messias. Maar hierin zien wij ook dat het waar wordt. Dat het bloed der martelaren het zaad is van de kerk. Want de Heere gebruikt de vervolging, de verdrukking en de weerstand tegen Paulus en zijn prediking, zodat hij uiteindelijk komt in Athene, de hoofdstad van cultuur en wetenschap, om daar ook onder de wijsgeeren het evangelie te verkondigen, om daar het gewichtigste nieuws aller tijden ook te brengen aan filosofen, aan wetenschappers, ja, opdat ook daar mensen tot bekering zouden komen. En zo willen wij vanmorgen stilstaan bij de geschiedenis van Paulus op de Areopagus. En we willen bij die geschiedenis schrijven het gewichtigste nieuws. En we willen dan luisteren naar een drietal gedachten. In de eerste plaats naar de vraag naar dat nieuws. In de tweede plaats de verkondiging van dat nieuws. En in de derde plaats de reactie op dat nieuws. De verkondiging van het allergewichtigste nieuws. We letten dan in de eerste plaats op de vraag erna. In de tweede plaats op de inhoud ervan. En in de derde plaats op de reacties. Doch eerst gaan we daarvan zingen. En wel met elkaar uit Psalm 96. En daarvan de versen 1, 2 en 3. Zingt een nieuw gezang den Heere. Nu moet uw tong de heidenen noden. Zoals ook Paulus dat mag doen in Athene. Meld alle volken zijn geboden. En tenslotte al de afgoon zijn slechts ijdelheden. Maar God die van ons wordt beleden, is het die de hemelen heeft gesticht. Zingen wij deze versen ter inleiding op de prediking uit Psalm 96, de versen 1, 2 en 3. Ooft, looft, verheugt den Heer der Heeren, aanbidt zijn naam en wilt hem eren. Vraagt naar den Heer en zijn sterkte naar hem die al uw heil bewerkte. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 105, de versen 1 en 3, na het amen der prediking. Paulus' verkondiging van het allergewichtigste nieuws op de Areopagus. Zo zouden wij bij onze tekstwoorden willen schrijven. We letten in de eerste plaats op de vraag naar dat nieuws. We lezen dat in het 19e vers. Kunnen wij niet weten welke deze nieuwe leer zij daar gij van spreekt? In de tweede plaats de inhoud van dat allergewichtigste nieuws. En dat kunnen we lezen in het 30e vers. God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom dat zij zich bekeren. En tenslotte ook de reactie op dat allergewichtigste nieuws. En we lezen dat in het 32e en in het 34e vers. Als zij nu van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen daarmede. En sommigen zeiden, wij zullen u wederom hiervan horen. Doch sommige mannen hingen hem aan en geloofden. Geliefde gemeente, velen van ons staan op het punt om straks te gaan reizen. En misschien hebt u in uw vakantie wel opgenomen om enkele oude steden en oude dorpjes te bezoeken. En u zult daar zeker ook beroemde kerken bekijken, indrukwekkende gebouwen in u opnemen. En zo is ook Paulus aan het wandelen door de stad van Athene. Terwijl hij daar wacht op Silas en Timotheus die uit Thessalonica naar hem toe zullen komen. En in onze gedachten zien wij hem daar wandelen door de straten van Athene. Athene, het is niet meer het centrum van de politieke macht wat het eeuwen geleden geweest is. Maar Athene is nog wel het centrum van cultuur en wetenschap. Zeer beroemde gebouwen zijn daar te vinden, met name op de Acropolis. Daar die berg in het midden van Athene, zo'n 115 meter boven de stad. Daar is onder andere de beroemde tempel van Athena, de beschermgodin van de inwoners van de stad. En het is tot op vandaag de dag dat die tempel nog steeds daarboven op de Acropolis, die nog steeds de aandacht van miljoenen toeristen trekt. En ook Paulus loopt daar. Maar hij bewondert niet de schoonheid van die gebouwen. Hij heeft geen aandacht voor de mooie architectuur en het prachtige beeldhouwwerk in het marmer. Nee, terwijl hij door de straten loopt, daar op de heuvels van Athene, te midden van al die indrukwekkende gebouwen, ontbrandt in zijn hart een heilige verontwaardiging. We lezen het in het 16e vers. En zijn geest werd in hem ontstoken, ziende dat de stad zo zeer afgodisch was. Hij proeft bij het zien van al die tempels met hun talloze afgodsbeelden de macht van de vorst der duisternis. Hij ervaart het als het ware lijfelijk, hoe hier de mensen worden verleid en gevangen gehouden in hun ongeloof. En als hij dat ziet, wordt zijn geest tot toren geprikkeld. Gemeente, ervaren wij daar ook iets van? Als we misschien straks op de Sint-Pieter lopen, en we zien daar dat machtige gebouw in Rome, waar de paus zetelt. Of als we rondwandelen in Jeruzalem, en we zien daar op de Tempelberg de Al-Aqsa-moskee, een van de belangrijkste heiligdommen van de islam. Of zien wij alleen maar de schoonheid van die gebouwen? Of zien wij met Paulus met geestelijke ogen? En zien wij dat daar mensen gevangen worden in ongeloof en dwalingen. Paulus, hij kan het niet laten om daar op die plaatsen waar de duisternis heerst, het licht van het evangelie te ontsteken. Want wat gaat Paulus doen? Wel, hij gaat daar op de markten en in de straten het evangelie verkondigen. Het staat er zo mooi. Hij handelde alle dagen op de markten. En handelen, wat betekent dat? Wel, dat wijst op die oude Griekse wijze van spreken met elkaar door middel van vraag en antwoord. Hij gaat de mensen aanspreken en hij gaat aan de mensen vragen stellen over de betekenis en zin van het leven. En hij gaat vragen stellen, kent gij ook de Heer Jezus Christus? Hij kan niet laten om over de Heer Jezus te vertellen en van zijn heerlijke opstanding te spreken. Hij kan er niet over zwijgen. Meent is dat ook je verlangen? Als je straks naar vreemde gebieden afreist. Om daar te mogen spreken van die ene naam. Uit een diepe bewogenheid met hen die ten dode wankelen. Is het je verlangen en je gebed, heren, als ik straks op vakantie zij. En ik zit misschien op de camping of waar dan ook. Heren, mag ik dan net als Paulus handelen van de Heer Jezus Christus en zijn heerlijke opstanding. Heren, zou ik juist in die vakantietijd, als ik mensen ontmoet die ik niet ken, gebruikt mogen worden als een middel in uw hand. Gemeente, laten we daarom mogen bidden om mensen te mogen ontmoeten en zo een middel in Gods hand te mogen zijn om ze dat allergewichtigste nieuws te mogen verkondigen. Maar dan moet u er niet op rekenen dat de mensen daar direct voor openstaan. En dan zult u ook iets merken wat Paulus bemerkte toen hij daar handelde over de naam van Jezus. Want wat lezen we? En sommigen streden met hem. In het Grieks staat er eigenlijk een woord wat het nog duidelijker aangaf wat er gebeurt. Namelijk, letterlijk staat er, botsten met hem. Paulus botst als het ware met de prediking van het evangelie tegen weerstand op bij de mensen. En hij zal het later ook schrijven in een van zijn brieven. Het evangelie van de opgestane Christus is voor de Grieken een dwaasheid. Hij merkt het aan de mensen. Het woord ketst af. En bij wie in het bijzonder? Wel, Lucas de evangelist, hij vertelt het ons. Hij zegt dat het met name waren Epicureese en Stoïsche filosofen. Het evangelie botst, mag ik het zo eens zeggen, met de knapste filosofen van die dagen. Epicureërs en Stoïcijnen. Het zijn vertegenwoordigers van de twee belangrijkste stromingen in die dagen in de Griekse wijsheid. Wie zijn dat, Epicureërs? Wel, Epicureërs, dat zijn volgelingen van de filosoof Epicurus. En wat leerde nou deze filosoof? Probeer het maar eens even te volgen, met name ook onze jongeren. Maar u ook, ouderen, want dat laat de Heilige Geest niet voor niets optekenen. Wat zijn dat voor mensen, Epicureërs? Wel, dat zijn mensen die leren dat alles stoffelijk is. En dat alleen het stoffelijke, tastbare waarde heeft. Alleen wat ik zie en wat ik met mijn handen kan tasten, dat heeft de waarde. En dat kan ook alleen maar geluk brengen. En daarom is het hoogste geluk van de Epicureërs dan ook het zinnelijke, het tastbare, zou ik het zo mogen zeggen, het genieten van de dingen van de aarde. Hun leven bestaat uit pluk de dag, geniet van dit leven, want met de dood houdt alles op. Na het sterven is alles voorbij. Haal eruit wat er in het leven te halen valt. Carpe diem, dat is hun lijfspreuk. Pluk de dag. Of om het met de woorden van de schrift te zeggen, laat ons eten en drinken en vrolijk zijn. want morgen sterven wij. En misschien zegt er iemand, ja dominee, waarom moet ik dat weten, wat Epicureërs zijn en wat hun denkwereld inhoudt? Wel hierom. Epicurus die kan dan misschien wel gestorven zijn, maar zijn volgelingen en leerlingen zijn niet dood. En misschien ben jij diep in je hart wel een volgeling van Epicurus. Want misschien zeg jij eigenlijk ook dit. Ik geloof eigenlijk alleen maar wat ik zien kan en wat ik tasten kan. Misschien leef jij eigenlijk ook maar voor één ding en dat is het genieten van de dingen van deze tijd. Misschien is er in jouw hart ook maar één verlangen om gelukkig te zijn hier op aarde en met volle teugen van dit leven te genieten. En dat heet dan tegenwoordig geen Epicureër meer. Dan spreken we over materialisme, opgaan in de dingen van deze tijd, goed en geld. Genieten van de dingen van deze tijd, wat we ook wel noemen het hedonisme, leven voor het genot. Ziet u, gemeente, dat de Epicureërs niet dood zijn, maar dat ze leven. En dat ze leven hier, diep van binnen, ook in mijn hart. En misschien is het wel zo, net als in die dagen, dat de duivel het ook ons influistert. Dood is toch immers dood. Er is toch nooit iemand teruggekeerd die bewezen heeft dat er een hemel en een hel is. Leven, daar gaat het om. Ook al weten wij met ons verstand wel, omdat de Bijbel het ons zegt, dat er na dit leven eeuwig leven is. Maar ach, bewijst ons leven niet dat we daar niets van geloven. En misschien hebben we wel gehoord dat we een onsterfelijke ziel hebben. Maar rekenen we daarmee? Of zijn we alleen maar bezig met ons lichaam? Epicureërs zitten ze ook vanmorgen in de kerk aan de Hoflaan. En dan de Stoïcijnen. Wie zijn dat? Wel, de Stoïcijnen, ze zijn het tegenovergestelde van de Epicureërs. Zij leven niet voor het leven hier. Zij geloven juist in het goddelijke, in het bovennatuurlijke. En zij zien in alles een goddelijke vonk, zelfs ook in de mens. Maar de Stoïcijnen, ze geloven dat alles bepaald is door het noodlot. En aan dat noodlot valt niet te ontkomen. Zelfs de goden zijn aan die grote macht van het noodlot onderworpen. Alles staat vast en je kunt het niet veranderen wat er in je leven gebeurt. En daarom is voor een Stoïcijn de hoogste wijsheid dat hij zich koel onderwerpt aan de dingen die in zijn leven komen. Dat hij daarin leert berusten in het onvermijdelijke. Zich niet door angst of vrees of door uitbundige blijdschap laat leiden, maar dat hij op een kalme, rustige manier het leven aanvaardt. Hoe het ook komt, wat er ook in je leven gebeurt, laat je door niets van je rust en kalmte en aanvaarding ontnemen. Blijf bij alles stoïcijns, om het zo te zeggen. En wij kennen dat woord ook wel. Wanneer er in de krant staat als iemand levenslang krijgt, stoïcijns hoorde hij zijn vonnis aan. Dat wil zeggen onbewogen. Het raakt hem uiteindelijk niet. Dat is een ware stoïcijn. Je nergens door laten raken, maar al de dingen aanvaarden, omdat het niet anders is. U zult misschien zeggen, ja maar zo ben ik niet. Oh nee, leeft er ook onder ons niet, dit denken. Mag ik dan maar eens heel scherp zeggen, maar dan komt het wel heel dichtbij. Ook u neemt het leven serieus en het leven ernstig. En u zegt ook, wij moeten allen sterven. En u zegt daarbij, maar we kunnen niet sterven. Maar er ligt diep op de bodem deze gedachten. Als ik niet uitverkoren ben, kom ik er toch niet. Misschien denk je daarom wel, wat kan ik er dan verder aan doen? Laat ik het maar aanvaarden. Gemeente, en dat kom je zoveel tegen, ook in onze gemeente. Ook bij ouderen. Als ik niet uitverkoren ben, kom ik er niet. En daarom moet ik het maar aanvaarden. Ook al ga ik voor eeuwig verloren. Stoïcijns, de dingen aanvaarden. Epicureërs en Stoïcijnen. Ze zijn er van alle dagen en van alle tijden. En ook vanmorgen onder ons. En tegen deze twee levensstromen botst het evangelie van Paulus op. Ze willen van dat evangelie niet weten. Het evangelie strookt niet met hun opvattingen. En waarom niet? Waarom willen zij niet horen van het evangelie van Christus en de opgestane Here? Waarom willen zij niet weten van de zaligmaker? Wel, daarin zijn beiden overeenkomstig, namelijk, zij missen de kennis van zonden. Zij weten niet wat zonden is. Zij weten niet van schuld. En daarom hebben ook de Epicureërs en de Stoïcijnen geen zaligmaker nodig. Zij hebben niemand nodig die hen verlost van hun hemelhoge schuld. Omdat ze niet weten van zonden, ongerechtigheid en schuld voor God. En daarom staan ze spottend tegenover Paulus. En ze zeggen, wat wil toch deze klapper zeggen? En wat bedoelen ze dan eigenlijk wel? Er staat een woord, dat zou je ook mogen zo vertalen. Wat wil deze graantjespikker zeggen? En wat bedoelen ze dan met dat spotwoord? Wel, iemand die ook eens wat gelezen heeft. Die hier en daar ook eens wat gehoord heeft. En die nu denkt dat hij zich kan meten met zulke wijze filosofen als zij zijn. Wat wil toch deze klapper zeggen? Schouderophalend willen ze aan de woorden van Paulus voorbij gaan. Maar toch haakt er iets van het woord van Paulus in hun hart. En toch wekt dat woord van Paulus hun nieuwsgierigheid op. Ze willen er toch meer van weten. En hoe komt dat nou, jonge mensen? Wel, omdat het hart van die filosofen niet gevuld is met de Here en zijn dienst. En dan heb je ten diepste een leeg hart. Deze mensen zijn zonder God. En wat is nou het kenmerk van mensen, ook van de moderne mens van deze tijd? En misschien ontmoet u ze wel op uw werk en misschien ontmoet jij ze wel op school, op de universiteit, moderne mens. En wat kenmerkt nou een modern mens, ook in die dagen wel? Dat is onvrede, onrust en onzekerheid. Dat is het kenmerk van alle mensen zonder God. En let maar eens op, als je de mens van vandaag ziet, dan zie je hem als het ware in die woorden getekend. Onvrede, onrust en onzekerheid. En dat zie je dan in deze dagen, dat onbevredigd zijn, in dat verlangen naar steeds weer iets nieuws te horen. Maar het nieuws is na een week alweer oud en voorbij. En steeds wordt het opgevolgd door verlangen naar meer veranderingen. Maar hoe snel ze elkaar ook opvolgen. En hoewel er een lawine van nieuws over ons heen komt. Het kan toch het hart niet bevredigen. Onrust. Een ander kenmerk van de moderne mens. Telkens weer vraagt hij naar nieuwe dingen. En hij wil zich nergens aan vastpinnen. Hij wil openheid naar de toekomst. Het moet morgen weer anders kunnen zijn dan vandaag. En zo jaagt de mens zich voort en wordt hij voortgedreven. En een derde kenmerk van de mensen van toen en nu zonder God is onzekerheid. Want als je God niet kent en zijn woord, wat geeft dan ten diepste hou vast in dit leven? Wat biedt nou werkelijk steun? Wat blijft staan bij alle veranderingen die zich steeds weer voltrekken? Waar kun je je nou ten diepste op verlaten? Waar kun je je nou werkelijk aan toevertrouwen? Voelt u iets? Voel jij iets van dat leven, van de moderne mens, wat zich ook in die dagen openbaart in het leven van die Epicureërs en die Stoïcijnen? En daarom als het ware die vraag, zou er dan toch een nieuwe leer zijn? Zou er dan toch iets zijn wat in ons hart rust kan geven? Wat waarlijk zekerheid kan geven? Wat waarlijk vrede geven kan? En daarom willen ze meer van Paulus weten. Maar er zijn er ook onder hen die voelen dat Paulus een andere leer brengt. Een leer die hun godsdienst aantast. En daarom is er verzet. En daarom komt er zelfs een beschuldiging. Want zo moeten we die woorden lezen als Lucas schrijft. Dat ze zeggen, hij schijnt een verkondiger van vreemde goden te zijn. En dat is staatsgevaarlijk als je nieuwe leer brengt, die als het ware als dynamiet ligt onder de godsdienst van die dagen. En onze jonge mensen van school, die weten het wel. 4 eeuwen daarvoor werd de beroemde filosoof Socrates op dezelfde wijze beschuldigd. En hij moest uiteindelijk een gifbeker drinken toen het doodsvonnis over hem was uitgesproken. En zo wordt ook Paulus hier beschuldigd van de verkondiger te zijn van nieuwe leer, van nieuwe goden. En daarom wordt hij meegenomen. En ze brengen hem, zo lezen wij, op de Areopagus. En de Areopagus, dat is een rechtsgebouw dat ligt weer op een andere berg. En die rechtbank op de Areopagus, die hield zich in het bijzonder bezig met moordzaken en corruptie. En daarom wordt hij daarheen gebracht om te kijken of hij waarheid verkondigt of niet. Daar zal hij onderzocht worden of dat het woord wat hij vertelt de waarheid is. En zo moet hij zich daar voor een rechtscollege op de Areopagus verdedigen over hetgeen hij verkondigd heeft over Jezus en de opstanding. En dan zien wij, gemeente, dat het waar wordt. Wat de Heer Jezus gezegd heeft. En wanneer zij u heen brengen zullen in de synagogen en tot de overheden en de machten, zo zijt niet bezorgd hoe of wat gij tot verantwoording zeggen of spreken zult. Want de Heilige Geest zal u leren in diezelfde uren hetgeen gij spreken moet. Hier gaat het in vervulling. Ze zullen je brengen voor overheden en machten, voor rechtbanken. Maar vrees niet, heeft de Heer Jezus al gezegd, want ik zal u te spreken geven door mijn Heilige Geest, hoe gij u verantwoorden moet tegenover de wereld, voor koningen en overheden. En dat woord gaat ook heerlijk in vervulling bij onze tweede gedachte, de inhoud van die allergewichtigste en ingrijpende boodschap. Van dat allerheerlijkste nieuws. Wat is de inhoud daarvan? Wel, we zien Paulus daar staan op de Areopagus, tegenover dat rechtscollege, dat zijn zaak zal onderzoeken, omringd door filosofen, door geleerden. En door mensen die uit belangstelling meeluisteren. Wat gaat hier gebeuren? En dan gaat Paulus vertellen van zijn ervaringen, hoe hij in Athene gekomen is en hoe hij daar gewandeld heeft door de straten van de stad en hoe hij daar al die tempels heeft gezien. En hij zegt het, ik zie dat jullie alleszins godsdienstige mensen zijn. Hij zegt, ik zie dat jullie een bijzondere vrees hebben voor jullie goden. En als het ware voel je dat Paulus, mag ik het zo eens even zeggen, naast de mensen gaat zitten. Hij komt heel dicht bij die mensen en bij de leefwereld waarin zij leven. Maar daar blijft het niet bij. Hij gaat verder en hij moet verder. Want, zegt hij, terwijl ik zo door de stad liep en zag hoe dat jullie je godsdienst beleven, zag ik daar ineens een altaar. En op dat altaar stond een opschrift: voor de onbekende God. En jullie zijn zo godsdienstig, zegt Paulus, dat jullie zelfs een altaar neerzetten voor de God die je niet kent en waarvan je zijn naam niet weet, maar die je toch niet wil vergeten en voorbij gaan. Wel, zegt Paulus, die onbekende God, die wil ik jullie nu verkondigen. En dan gaat Paulus spreken over de levende God. En dan gaat hij spreken over die God die zo geheel anders is dan hun goden, dan hun afgodsbeelden van steen, hout en zilver of goud gemaakt. Hij zegt, ik verkondig jullie de levende God, die onbekende God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij zegt, maar die God is zo machtig, Grieken, die kan niet wonen in een tempel. En die God, die is niet van ons afhankelijk. Die behoeven wij niet te dienen, alsof hij iets van ons van nodig zou hebben. Want door die God leven wij. Hij heeft ons het leven gegeven. En het is die God die ons onderhoudt. En die God die openbaart zich nu, zegt apostel Paulus, opdat jullie hem zouden zoeken, opdat je hem tasten en vinden zou. Daarin is de apostel Paulus een volgeling van Jesaja. En hij zegt, die God heeft zich openbaard. En hij heeft het gezegd, roept mij aan terwijl ik nabij ben. En zoek mij terwijl ik te vinden ben. En zo, als het ware op oudtestamentische wijze, spreekt hij van de Heere en van zijn dienst. Als het ware, om nog dichter bij die filosofen te komen, laat hij zien dat hij ook veel weet van hun leer en dat hij ook hun dichters kent, want hij haalt ook een citaat aan van een beroemde Stoïcijnse filosoof Aratus, die ook gezegd hebben dat wij van Gods geest zijn. En daarin laat Paulus zien, dat is waar. Wij zijn geschapen naar Gods beeld. En hij is onze schepper en wij zijn zijn schepselen. Maar, zegt hij, juist omdat wij door God geschapen zijn, moeten wij niet denken dat wij die God kunnen afbeelden door stomme beelden te maken. En radicaal zet Paulus hier het mes in hun godsdienst en breekt hij af hun afgoden. Hij zegt, die machtige God, die is niet te vangen in beelden. Als hij dat allemaal gezegd heeft, dan komt apostel Paulus in dat 30e vers tot de kern van zijn boodschap. En die boodschap die is als het ware samen te vatten in drie woorden. Wat is de inhoud nou van die allergewichtigste boodschap? Wel, dat zijn drie woorden. Bekering, oordeel en opstanding. Dat zijn als het ware de woorden, die samenvattende boodschap van Paulus op de Areopagus. Bekering, oordeel en opstanding. En je zou kunnen vragen, ja maar moet je met zulke woorden komen als je een gesprek met mensen aangaat? Als je mensen wil winnen voor de dienst van Gods Koninkrijk, moet je dan zulke scherpe woorden gebruiken? Professor Velema die zegt ervan, Paulus brengt hier de hardste woorden uit de Bijbelse boodschap naar voren. De zwaarste punten uit zijn dogmatiek snijdt hij aan. En dat is nodig, gemeente, dat wij eerlijk behandeld worden. En dat de woorden, ook al zijn ze scherp, zijn juist om ons te raken. En ook Calvijn zegt daarbij, wij moeten met geweld tot bekering gedwongen worden, wat niet beter geschieden kan dan doordat wij voor de rechterstoel van God gedaagd worden. De bekende, inmiddels overleden, hervormde predikant, dominee G. Boer, die heeft het gezegd, een ware prediking, dat is de hoorders brengen voor de rechterstoel van God. En dat is ook wat Paulus hier doet. Als hij zijn prediking samenvat in die woorden, bekering, oordeel en opstanding. Dan horen wij het hem zeggen tegen al die filosofen en tegen zijn rechters en tegen allen die erbij staan. God verkondigt nu alle mensen alom dat zij zich bekeren. Dat is het wat Paulus zegt tegen al die mensen. Jullie moeten je bekeren. En dat is ook wat Johannes de Doper gezegd heeft toen hij begon te prediken. En dat zijn de woorden ook van de Heer Jezus toen hij begon te prediken. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En in navolging van Johannes de Doper, in navolging van de Heer Jezus, kan Paulus ook niet anders dan tegen deze mensen zeggen: God boodschapt jullie, bekeer je. En dat woord hebben jullie veel gehoord, hè, kinderen, bekering. En misschien heeft je moeder of je opa het ook wel gezegd: kind, je moet bekeerd worden. Maar wat is dat dan, bekering? Zou ik het jullie eens mogen uitleggen? En dan moet je er straks thuis met je ouders nog eens over doorspreken. Zoals het altijd geleerd is en gezegd is. Dat bekering, en dan kun je het makkelijk onthouden, deze drie dingen in zich heeft. Namelijk allereerst afkeer van de zonden. Inkeer tot jezelf en heenkeer tot God. Kinderen, zal ik het nog één keer zeggen, omdat je het onthouden mag. Wat is nou bekering? Wat betekent bekering? Wel, afkeer van de zonden, inkeer tot jezelf en heenkeer tot God. En wat betekent dat dan, afkeer van de zonden? Wel, afkeer van de zonden, dat betekent dat er in je hart een verdriet komt over de zonden. Een verdriet omdat je met de zonden de Heere zo beledigt. Een verdriet over de zonden omdat je weet dat de zonden de Heere zo'n smart doen. En waarom krijg je daar dan verdriet over? Wel, omdat God zo goed voor je is. Omdat God je nog het leven schenkt. Omdat de Heere nog voor je zorgt. Omdat je alle dagen nog eten en drinken hebt. Omdat je nog gezond mag zijn. Dat je nog naar school kunt gaan. Dat je nog een vader of een moeder hebt. Dat je nog verzorgd mag worden. Maar bovenal, dat verkondigd wordt dat de Heere zoveel liefde heeft. Dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft tot verzoening. En dat jij nou tegen die God zondigt die zo goed is en zo genadig is en zo langmoedig is. Dat geeft verdriet in je hart. Zodat je de zonde gaat haten. Dat je niet meer wilt dat er in het hart van de Heere smart is over jouw zonden. Dan ga je breken met de wereld. Dan ga je de wereld verlaten. En inkeer dan. Wat betekent dat? Inkeer tot jezelf. Wel, kinderen, denk dan maar eens aan de gelijkenis van de verloren zoon. Daar kun je het ook zo duidelijk lezen, die inkeer. Want dan staat er: en tot zichzelf gekomen zijnde. Dat betekent inkeer. En wat doet hij dan? Wel, hij gaat zitten. En hij denkt: wat is nou mijn toestand? En wat ziet dan die verloren zoon? Wel, hij ziet dat zijn toestand hopeloos is. Hij ziet dat hij op het punt staat om te komen van de honger. En hij ziet hoe dwaas hij geweest is om bij zijn vader weg te lopen. Zo komt hij tot zichzelf. Kinderen, denk eens na. Jonge mensen, wat is onze toestand? Buiten God, zonder God. Wel, we hebben het al iets van gezegd. Wel, dan is er onvrede in ons hart. Dan is er onzekerheid in ons hart. Dan voelen wij. Wij moeten sterven. En dan wordt het eeuwigheid. Inkeer tot jezelf, dat kwam in het leven van McChain. Toen hij het dichtte: mijn ziel, doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Dat is tot inkeer komen en vragen: maar hoe moet het nou verder met mij? Waar ben ik naartoe op weg? Stel die vragen, jonge mensen. Keer tot jezelf in en zeg: wat is nou de betekenis van mijn leven? Waarnaar ben ik toe op weg? En hoe zal het nou met mijn leven verder gaan? Waar zal het eindigen? En als je zo inkeert tot jezelf. En de Heilige Geest laat het je zien. Want je leven is buiten God. Dat je leven gans hopeloos is. Dat je leeft onder de toren van God. Dat je verloren ligt. Wat is dan tenslotte bekering? Wel, dat is heenkeer tot God. En dan denk ik weer, jonge mensen, aan de geschiedeniskinderen van die verloren zoon. Want wat staat er? Als hij dan tot inkeer gekomen was en opstaande ging hij tot zijn vader. Dat is bekering, dat is heengaan tot de Heere, met belijdenis van zonden. Heenkeren tot de Heere die wij de rug hebben toegekeerd in het paradijs. Heenkeer tot de Heere, dat is hem om genade smeken. Dat is bij hem behoudenis zoeken, dat is naar hem toe gaan en zeggen, Heere, hier ben ik. Ik ben het niet waardig dat u nog één ogenblik naar mij zou om willen zien. Heere, verzoen de zware schuld die mij met schrik vervult. Heere, bewijs mij eens genade. Kinderen, zul je het onthouden. Wat is bekering? Afkeer van de zonde. Heb je ook al verdriet gekregen over de zonde in je leven? En wat is nou bekering? Dat is inkeer tot jezelf. Ben je wel eens stil voor God? En vraag het wel eens aan de Heere, open mijn ogen, Heere, dat ik ziende mag worden de toestand waarin ik leef. En ben je wel eens heengekeerd naar de Heere, kinderen? En heb je de Heere gezocht en zeggen, Heere, zoudt u ook naar mij willen omzien? Je het nooit vergeten, bekering, afkeer van de zonde, inkeer tot jezelf. En heenkeer tot God. Dat is het woord van de apostel Paulus. Als hij daar staat voor die filosofen en voor die rechtbank. Die hebben hetzelfde nodig als jullie. Want hij zegt het, God verkondigt alle mensen. Niemand uitgezonderd, allen zoals wij hier zijn. Je moet niet denken, zegt Paulus tegen de Epicureërs. Dat je er maar op los kunt leven. En hij zegt het tegen de Stoïcijnen. Denk maar niet. Dat je straks jezelf kunt verontschuldigen, omdat je het noodlot hebt aanvaard en er niets aan gedaan hebt, omdat je dacht dat je er niets aan kon doen. Want, zegt Paulus, er komt een dag waarop God oordelen zal, rechtvaardig oordelen zal. En dat is de klem als het ware die Paulus legt op zijn hoorders. Hij zegt, weet dat er een dag van oordeel komt. Weet dat de dood niet dood is, zegt hij tot al die mensen. Weet dat God straks komt als de rechter van hemel en aarde. En daarin klinkt door tot hen, haast je dan en spoed je om je levenswil. Weet toch dat er een dag komt, zegt hij, dat God al jullie filosofieën zal oordelen. Al de woorden die jullie gezegd hebben en al de daden die je gedaan hebt. Daarin zal God verantwoording van jullie vragen, wat je gedaan hebt met het woord wat ik ook nu tot jullie verkondigd. En hier zien wij Paulus staan, als een heraut van de levende God. Hier zien wij dat Paulus met die woorden van bekering en oordeel geen filosofisch betoog houdt, of met een of andere levenswijsheid komt. Maar dat hij hen hier het woord van God met het gewicht van de eeuwigheid op hun hart legt. Hier wordt als het ware met een profetische kracht hele denken der Griekse wijsheid aan stukken gescheurd. Hier klinkt het, gij filosofen, gij rechters, ik daag u voor de rechterstoel van God. En dan als het laatste, als een bewijs om het zo te zeggen, van zijn woorden, zegt hij. En dan is het bewijs hier geleverd dat die dag van oordeel komt. Namelijk omdat God een man heeft opgewekt uit de doden. Dat is als het ware de climax van zijn prediking. Dan wijst hij heen naar de Heer Jezus Christus. De man die van God verordineerd is om die rechter te zijn. En wat is dan het bewijs dat hij als rechter komen zal? Wel omdat God hem uit de doden heeft opgewekt. In de opstanding ligt het vaste bewijs dat de Heer Jezus komen zal als de rechter van hemel en aarde. De dag van zijn opstanding, zegt Paulus, dat is het keerpunt in de wereldgeschiedenis. Toen heeft hij de vorst der duisternis overwonnen. En toen werd het mogelijk dat zondaren met God verzoend werden. Met de opstanding van Christus is de laatste fase van Gods geschiedenis met de wereld ingegaan. Door zijn opstanding is de Heilige Geest gekomen. En die gaat nu door om een kerk toe te brengen. Omdat Christus opgestaan is en hij de dood heeft overwonnen, zal hij straks komen als de levensvorst. Hij is door zijn opstanding geworden tot de koning der koningen. Deze opgestane Christus is gegeven al de macht en heerlijkheid. In de opstanding ligt het duidelijkste bewijs. Hij komt om de aarde te richten. En wat is dan tenslotte de reactie op de prediking van Paulus, van dat allergewichtigste nieuws, wat hij te verkondigen heeft aan mensen die altijd uit zijn op wat nieuws te horen, die gevraagd hebben naar de nieuwe leer die hij brengt, die leer die hij samenvat in de woorden bekering, oordeel en opstanding. Wat is dan de reactie van de mensen? Wel, luister nog tenslotte, want dan zien wij dat er mensen zijn. Als ze van de opstanding horen, dan beginnen zij te spotten. Als Paulus is uitgesproken, dan klinkt er uit sommige monden hoongelach op. Dan spotten zij met het woord van de apostel. En waarom, jonge mensen? Waarom spotten zij nou? Wel, daar moet je altijd maar goed in het leven op letten. Wanneer beginnen mensen te spotten? Wel, wanneer ze klemgezet zijn, wanneer ze geen antwoorden meer hebben op wat er gezegd is, wanneer mensen zich ontmaskerd weten, wanneer ze ontwapend zijn en ze niets meer hebben in te brengen tegen dit evangelie, als ze in hun eigen wijsheid verslagen zijn, als ze geen weerwoord meer hebben, dan gebruikt de duivel dat laatste middel. En dat is spotten, het wapen van de spot, om zo toch nog mensen aan zijn kant te krijgen. En wat is dat erg? Als de prediking ervaren wordt als ware prediking, als de prediking je ontmaskert, als de prediking je de waarheid van je leven zegt, als de prediking het oordeel aanzegt, als de prediking je oproept tot bekering, tot geloof in de opgestane Christus, en je wilt er niet van weten, om dan met spot eraan voorbij te gaan. Liefden, wat zal dat zijn, als dat ons leven is, als we diep in ons hart heimelijk spotten met wat ook vanmorgen gezegd is. Weet u wat de Heere dan zegt? Zo zal ik ook in uw lieder verderf lachen. Ik zal spotten wanneer uw vrezen komt. Of zoals de dichter het in Psalm 2 zegt, die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hen bespotten. Dat zal dan eeuwig je deel zijn. Als je hier spot met de Heere en met zijn dienst en met het evangeliewoord en schouderophalend eraan voorbij gaat en misschien wel in je hart zegt, wat wil die dominee zeggen? Wat wil die klapper zeggen? Wat heb ik voor boodschap aan dat evangelie? Maar nog klinkt het woord van de Heer, ook vanmorgen, tot mensen die er schouderophalend aan voorbij gaan. Maar gij spotters, hoe lang zult gij spotterij begeren? Keert u tot mijn bestraffing. Laat je bestraffen, laat je tuchtigen, laat je bekeren en met God verzoenen. Maar er zijn ook anderen op de Areopagus. We horen hen ook reageren op de prediking. En wat zeggen zij? Wij zullen u wederom hiervan horen. Klinkt dat niet heel bekend in de oren? Kinderen, jullie weten vast wel wie dat ook gezegd heeft. Toen ook Paulus voor hem stond en toen ook Paulus handelde over rechtvaardigheid, matigheid en het toekomende oordeel. Wie zat er toen voor Paulus op de troon? Wel, dat was Felix de stadhouder. En als ook Felix hoort van het oordeel dat komen gaat, dan zegt hij precies hetzelfde als deze mensen. Felix, zeer bevreesd geworden zijn de antwoorden, voor ditmaal ga heen. En als ik gelegene tijd zal hebben bekomen, zo zal ik u tot mij roepen. Wat doen die mensen? Wel, die mensen, ze vragen om uitstel. Felix zegt, ja, een andere keer, nu niet. Niet vandaag, maar morgen. O gemeente, dat is de meest gevaarlijke list van de vorst der duisternis. En dat is de list, mag ik het zo zeggen, dat is de strop waarin hij ook vanmorgen mensen gevangen houdt. Als vanmorgen de prediking klinkt, bekeer u, want de dag van het oordeel komt. Liefde gemeente, dan is ook de vorst der duisternis er daar. Om te zeggen, ja, maar nu niet. Nee, dominee, vandaag nog niet. Ik ben jong en ik moet nog van het leven genieten. Nee, vandaag nog niet mij bekeren. Natuurlijk, dat oordeel komt, maar ik heb nog tijd genoeg. O, die list van de vorst der duisternis, dat uitstel. Meent u, laat dat nou eens even tot je doordringen. Als je nou vanmorgen onbekeerd de kerk uitgaat, dan is dat ook omdat je ten diepste net als die mensen zegt, nee, nog vanmorgen niet bekeren. Nog vanmorgen me niet heen wenden naar de Here toe. Nee, vanmorgen nog niet breken met die zonden die ik doe en die ik wel weet, maar waar ik niet mee wil breken. Nee, niet geloven in die opgestane Christus tot verzoening van mijn zonden. O gemeente, wat komt de prediking dan vanmorgen uit deze geschiedenis toch zo heel dichtbij. Laat dan het aangrijpende van deze geschiedenis u ook vanmorgen stilzetten. Want wat lezen wij in het 33e vers. En alzo is Paulus uit het midden van hen weggegaan. Paulus, hij is nooit meer teruggekeerd in Athene. Paulus heeft niet meer met hen gehandeld. Hij is weggegaan. En als de prediking van het evangelie weggaat, gaat ook de mogelijkheid van zalig worden weg. En de Heer is het zelf die het straks zegt in een van zijn brieven aan de zeven gemeenten. Ik zal haastiglijk bijkomen en uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert, gemeente. O, als wij volharden in ons ongeloof, als wij volharden in onze onbekeerlijkheid, kan er een tijd komen dat de Heere de kandelaar wegneemt. Wij weten niet of er nog een morgen komt. Wie durft te zeggen, volgende week ben ik nog in de kerk? Wie kan dat zeggen, dat hij nog eenmaal onder het visnet van het evangelie komt? Misschien is het vanmorgen wel de laatste keer dat u in het huis van de Heere bent en dat de prediking voor de laatste maal tot u komt. Bekeert u, want er komt een dag van oordeel. De opgestane Christus, hij komt weder om te oordelen de levenden en de doden. O, zeg dan niet bevreesd zijn als een Felix. Ja, maar nu niet, morgen. Zeg dan niet als de filosofen, ik wil er nog eens over nadenken. Nee, heden, zo gij zijn stem hoort, spot niet, stel niet uit, maar val Christus toch heden te voet. Nu, heden, is het de dag der zaligheid. O, en dan kan je eens vragen, komt er dan helemaal geen vrucht op de prediking? Als dan de reactie is van spot, als dan de reactie is van uitstel, komt er dan helemaal geen vrucht? Ja, o ja, er komt vrucht, gemeente. En elke prediking van deze kansel zal vrucht dragen, dat heeft God beloofd. En daarom mogen we nog doorgaan, omdat God het gezegd heeft, want gelijk de regen en de sneeuw van de hemel nederdaalt en derwaarts niet wederkeert, maar doorvochtigt de aarde en maakt dat zij voortbrengen en uitspruiten en zaad geven de zaaier en brood de eter. Alzo, zegt de Heer, zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat ook zijn zal. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen al hetgeen mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zenden. En dan is het woord van de Heer vanmorgen voor sommigen reuken des doods ten doden. Dan zijn er vanmorgen ook nog sommigen die weer onbekeerd de kerk uitgaan. O, laat het zo niet mogen zijn. Maar dan is het woord van God ook een reuken des levens. Dan zijn er ook vanmorgen die door het woord van de Heer toegepast aan het hart. Met Dionysius, de Areopagiet. Kijk hem daar eens zitten. Een rechter. Een vooraanstaand man. Een groot denker. Het woord van God gesproken door zijn knecht Paulus raakt het hart van deze Areopagiet. En hij komt tot bekering. Het uur van Gods welbehagen sloeg in het leven van deze Dionysius. En hij komt tot geloof. Als het woord klinkt bekering, dan is het de Heer die waarachtige bekering in hem werkt. Daar is het besef in zijn hart gekomen. Ik ga verloren. Daar is het besef gekomen onder de prediking van de rechtvaardige God en zijn oordeel. Voor dat oordeel kan ik niet bestaan. En dan, als hij gehoord van Jezus de opgestane levenswoord, die het leven verworven heeft voor des doods schuldigen, dan gaat zijn hart naar die koning uit. En het leven wordt in zijn ziel geboren. Hij vond in het woord van Paulus, het woord van de levende God, al zijn heil en zaligheid. En zo mag er ook vrucht vallen. Het was in Thessalonica een grote menigte, in Athene sommigen. God werkt soeverein, dan valt de vrucht rijk, dan minder. Maar hij gaat door en zijn woord zal doen al zijn welbehagen. Zo gaat het woord van morgen ook voort, dwars door de gemeente heen. Geliefden, waar staat u? Als u ze nou vanmorgen ziet staan op de Areopagus, dan staat u daar ook bij. En dan is het woord van Paulus, God verkondigt alle mensen, u vanmorgen, dat u zich zal bekeren. Want God heeft een man verordineerd, die komen zal om te oordelen de leven en doden. Die man is de opgestane Christus. Geliefde gemeente, waar staat u vanmorgen? Bij de spotters gaat u zo naar huis, schouder ophalend. Wat wil toch die klapper zeggen? Met kritiek, hoe gaat u naar huis? Staat u daar bij hen? Die zeggen, nee, het is waar wat de dominee zegt. Het is zeker waar, daar komt een oordeelsdag. Het is zeker waar dat ik sterven moet. Maar bekeren, nee, nu nog niet. Dat kan ook zomaar niet. Dan moet er ook een wonder aan je gebeuren. En zo gaan wij naar huis. Uitstel. Geliefde gemeente, hoe ga je naar huis? Of als een Areopagiet, als Dionysius, gelovend in de opgestane Christus. Van hem al uw heil en troost verwachtend, uitziendend naar zijn wederkomst. Geliefde gemeente, als u nog staat met de spotters en hen die uitstel vragen, dan roep ik het u toe, stel het toch niet langer uit. Buig u voor hem neer, want geliefden, wie hem nederig valt te voet, zal ook vanmorgen van hem zijn wegen leren. Amen.
Thank you.
Gemeente, zoeken we samen het aangezicht des Heer in gemeenschappelijk gebed. Heer, zo hebt u als eenmaal door Paulus op Areopagus ook vanmorgen dat woord laten verkondigen, Heer. Dat woord dat spreekt van bekering, oordeel en van de opgestane Christus, Heer. Om en wij bidden u, laten ook die drie woorden vanmorgen ingegrift staan in ons hart. Dat we vanmorgen zijn opgeroepen om ons te bekeren tot u. Want er zal een grote dag van het oordeel komen, het rechtvaardig oordeel door de opgestane Heer. De man die door u verordineerd en aangesteld is om te zijn de rechter van hemel en aarde. En voor die rechterstoel zullen wij allemaal verschijnen, Heer. En dan zal ook dit woord eenmaal terugkomen, Heer. En nu is toch de grote vraag, hoe gaan wij nu naar huis, Heer? Gaan wij naar huis als een spotter? Gaan wij naar huis als iemand die maar de zaak blijft uitstellen? Of mogen wij naar huis gaan, Heren, dragend de woorden met ons mee? Ik moet mij bekeren. Ik moet mij heen wenden tot de levende God. Ik moet breken met het verleden, met de zonden. O God, wilt gij door uw genade werken? Die naar buiten gaan en het uitroepen, Heren, bekeer mij. Zo zal ik bekeerd zijn. Die naar buiten gaan en thuiskomende hun knieën buigen en u zoeken. Want u wilt toch gevonden worden. Heren, doe het zo. Laat uw woord zijn kracht mogen doen ook vanmorgen. Ga met ons mee en laten uw kinderen het wonder zien, Heren, dat gij door de prediking in hun leven zijt gekomen. Maar dat ze het nu nodig hebben om zich dagelijks tot u te bekeren. Heren, dat ze zich dagelijks hebben te reinigen. Laat ze leven in de wetenschap dat u eenmaal komen zult als de rechter van hemel en aarde. Maar dat ze u ook mogen verwachten als hun redder die komen zal om u en al de zijnen thuis te halen. Heren, heb dank dat we zo het woord mochten verkondigen. Ga met ons mee en wil ons ook vanavond in getrouwheid weer samenbrengen als we opnieuw mogen gaan luisteren naar dat wonderlijke en heerlijke werk van u, o lieve en dierbare Heilige Geest. Kom zo ook vanavond bij ons. Verlaat ons niet en zie ons aan in genade om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte de klem waarop mij Paulus gepredikt hebt uit het 95e vers en daarvan het 4e vers. Waar hij zegt, want deze God is onze God. Wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil wijden. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Geloof dan zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet langer, maar laat u leiden. Psalm 95 en daarvan het 4e vers.
Thank you.
Ik de gemeente ga dan heen in vrede en draag met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijne vrede. Amen.